Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Welkom bij het programma Boekat. We lezen hoofdstuk 30 uit het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief, vers 5. Carilliné probeerde de logica van de haar voorgelegde argumenten te ontleden. Haar vader kende het hof van Kush, kende de Kandake, maar Theo's zorgen waren gebaseerd op rotsvast bewijs. Hoe kon haar vader vertrouwen hebben in die vrouw, gezien wat ze kon besluiten te doen? Twee verstandige mannen, op wier oordeel ze vertrouwde, boden tegengestelde gezichtspunten. Bij beide keuzes hoorde de last van een verantwoordelijkheid die ze niet wenste te dragen. Of ze handelde, of ze handelde niet. Het leven van andere mensen werd erdoor beïnvloed. Om nog te zwijgen van het feit dat beide opties tot haar voortijdige dood zouden kunnen leiden. Carilliné beet op haar lip. Het duizelde haar. Hoe moest ze zo'n besluit nemen? Ineens hoorde ze Hermione's lieve stem in haar hoofd. Wat wij moeten doen? Is Jezus laten uitspreken, hem vragen ons de weg te wijzen. Ze wendde zich dringend tot Priscilla en Aquila. Ik kan deze beslissing niet alleen nemen, we moeten bidden. Wil je een voorbede voor me doen? Priscilla straalde. Ik zat er al op te wachten dat iemand het vroeg. Priscilla en Aquila begonnen te bidden. Ze dankten de Heer, prezen hem, zongen fragmenten van liederen voor hem en zegden oude schriftteksten op die hun aandacht meer op God richtten dan op hun eigen moeilijkheden. Beetje bij beetje voelde Carilliné het zware gewicht op haar ziel lichter worden. Ze voelde de greep van de angst verdwijnen. De cacofonie in haar hoofd verstomde. Binnen die welkome stilte hoorde ze uiteindelijk de roep om overgave. Ze wist wat ze wilde. Ze wist het antwoord dat ze het liefst wilde horen. Nu moest ze gewillig aanvaarden wat Jezus van haar vroeg. Steeds weer bracht God haar op dit punt. Naar onoverkomelijke struikelblokken die haar dwongen Gods wil te aanvaarden als de hare. Kennelijk moest haar ziel die les meer dan eens leren. Moest ze steeds opnieuw deze weg afleggen, tot ze het de natuurlijke keuze vond in plaats van een bloedige strijd. Ze knikte zichzelf toe. Toon me de weg, Heer, bad ze in stilte. Toon me uw wil. Ik wil gaan waar u gaat. Toen ze opkeek in de pikzwarte ogen van haar vader, was het haar duidelijk wat ze moest doen. Wist ze welke harde weg God voor haar had uitgezet. Het offer dat hij van haar vroeg. Om Jezus te gehoorzamen en haar vader te eren, moest ze de weg van Theo en de mogelijkheid van een toekomst met hem. Ik zal met je naar Kush gaan, fluisterde ze. Natemahar trok haar in zijn armen en hield haar vast, drukte haar hoofd tegen zijn schouder. Dank je, dochter, dank je wel, fluisterde hij zonder helemaal te begrijpen wat haar instemming haar kostte. Door het gebed was er meer veranderd dan alleen Caroline's hart. Ze ving een glimp op van Theo's gezicht en zag dat haar besluit hem niet verraste. Zijn gezicht was een masker van kalmte. Een klein deel van haar hoopte dat hij zich tegen deze keuze zou verzetten. Dat hij zou vechten om haar bij zich te houden. Niet dat ze gezwicht zou zijn. Ze wist wat ze moest doen. Maar Theo's bezwaren zouden iets van zijn hart hebben geopenbaard. Deze vlotte aanvaarding zei evenveel over zijn gevoel voor haar als over zijn geloof, dacht ze. Ze was het vechten niet waard. Natemahar richtte zich tot zijn gastheer en gastvrouw. Mijn dank voor het welkom dat jullie mijn dochter en mij hebben betoond. Voor de gekoesterde vriendschap van vanavond. En ik dank jullie in het bijzonder voor jullie gebeden. Hij neeg zijn hoofd op de hoffelijke manier die zo natuurlijk voor hem was na jarenlange dienst aan een koningin. Ik ben dankbaar voor jullie gastvrijheid, maar ik moet deze kwestie zo spoedig mogelijk aanpakken. Natuurlijk, zei Kila, die ook opstond. Het is niet vaak dat het lot van een natie op onze schouders rust. Natehamar glimlachte. Vaker dan je zou denken, Akila. Elke keer als Priscilla en jij een bijeenkomst van zoekers en gelovigen in jullie huis ontvangen, hebben jullie invloed op de toekomst van Rome. Zo'n hemelse invloed heb ik niet. Maar wat ik heb, daar moet ik trouw voor zorgen. Theo stak een hand uit. Natemahar? Ja, mijn vriend. Ik neem aan dat je op zoek gaat naar een schip naar Alexandrië en vandaar een riviersloep naar Kush. Ja, ik heb een voorstel. Laat mij Caroline en jou op mijn schip meenemen. Ik kan jullie brengen tot Alexandrië. Caroline's hart sloeg een slag over. Ze draaide zich met een ruk om naar Theo en keek hem met open mond aan. Maar jij neemt nooit passagiers mee. Theo haalde zijn schouders op. Ik mag je vader graag. Caroline verstijfde. Was dat een waarschuwing dat hij zijn aanbod alleen maar deed omwille van haar vader? Lachend stak Theo beide handen op. Je kijkt of je op het punt staat te spugen. Het was maar een grapje. Natemahar trok rimpels in zijn voorhoofd. Mag je me niet? Natuurlijk mag ik je wel. Oh, Natemahar keek verward. Theo liet zijn adem ontsnappen. Onder gewone omstandigheden neem ik geen passagiers mee. Daarom moest Caroline stiekem aan boord van mijn schip gaan. Maar je dochter wordt geschaduwd door een getrainde moordenaar. Het lijkt op dit moment niet verstandig op een reusachtig graanschip met 100 passagiers te stappen. Je moet op een veilige manier naar Kush. En ik zal jullie brengen. Natemahar slaakte een zucht van verlichting. Dat is heel grootmoedig van je, Theo. Het vervoer naar Kush was mijn grootste zorg. Ik zou wel gek zijn als ik je aanbod afsloeg. Maar ik sta erop je kosten te betalen. Theo haalde zijn schouders op. Ik haal meer graan op in Alexandrië om mee terug te nemen naar Rome. Dat dekt het grootste deel van mijn kosten. Gezien onze missie om het leven van de koningin te redden, kan ik garanderen dat je gecompenseerd zult worden door de nationale schatkist van Kush. Dat is het minste wat ik kan doen. Theo grijnsde. Het helpt om hoofdschatbewaarder te zijn. Soms wel. Natemahar blies uit. Ik ben blij dat dat uit de weg is. Kunnen we morgen naar Puteoli vertrekken? Laten we zeggen overmorgen. Ik heb een hele dag nodig om regelingen te treffen met het pakhuis. Caroline kon de snelle afspraak tussen de twee mannen nauwelijks volgen. Enkele ogenblikken geleden had ze zich erbij neergelegd Theo nooit meer te zien. haar hart bij hem achter te laten zonder de kans op meer dan een handvol herinneringen. Ze bleef nog steeds achter met niet meer dan herinneringen, maar ze hoefde tenminste niet onmiddellijk afscheid van hem te nemen. Ze zou weer aan boord gaan van de Parmis, lachen met Sophocles, de wind in haar haren voelen, de zee proeven op haar lippen. En ze zou met Theo praten, voor hem tekenen, hem plagen en toekijken als hij zijn mast inklom om met God te praten. Het zou genoeg zijn. Heer, bad ze, laat het alstublieft genoeg zijn. In de ochtend stuurde Carilliné een briefje aan Vitruvia om uitleg te geven over haar haastige vertrek en haar spijt uit te spreken dat ze haar niet meer zou kunnen zien. Zonder Theo en Taharka durfde ze zich niet uit huis te wagen. Nog geen uur later stond Vitruvia bij Priscilla en Aquila op de stoep. Haar brede, ouderwetse draagstoel hield al dat verkeer op terwijl ze uitsteeg. Ze nam even tijd om haar linnen stola te schikken, zonder te letten op de stroom van ruiters, draagstoelen en voetgangers die om haar heen als water om een reusachtige rots uiteenging. Vitruvia! Carilliné rende naar haar toe, haar hart sprong op bij het zien van haar moeders vriendin. Wat ter wereld doe jij hier? Je dacht toch niet dat ik je zou laten vertrekken zonder fatsoenlijk afscheid van me te nemen? Of zonder me de rest van je ontwerpen te laten zien? Carilliné grinnikte. Je mag ze gerust allemaal zien, Vitruvia. Kom binnen. Die is mooi gemaakt, zei Vitruvia met een blik over haar schouder, toen ze onder de donkergroene luifel doorliepen, die de hoofdingang overschaduwde. Ik zie dat hij optrekbaar is. Galerius en ik hebben er een nodig in onze tuin. Mijn vrienden maken ze. Ik zal je aan hen voorstellen voordat je weggaat. Deze hebben ze juist vanochtend geïnstalleerd. De vorige luifel was beschadigd door een dolk. Een dolk? Carilliné schraapte haar keel. Ha, ik heb je zoveel te vertellen. Ik moet toegeven dat ik verteerd word door nieuwsgierigheid. Heb je geprobeerd Nathema haar te doden? Was het jouw dolk die de luifel heeft verwoest? Carilliné lachte. Ik heb me kunnen inhouden. Nee, het was niet mijn dolk. Wat een charmante woning, zei Vitruvia toen ze zich op de binnenplaats hadden geïnstalleerd. Hoegenaamd geen elegante lijnen, kromme muren, en toch betwijfel ik of de berg Olympus zelf zo'n aangename plek zou kunnen bieden. Ze liet de stola om haar schouders zakken en zuchten. Nou, vertel, wat zei Nathema haar toen je hem vertelde dat hij je vader is? Zonder Nathema haar persoonlijk verhaal bekend te maken, vertelde Carilliné Vitruvia over haar band met hem en verklaarde uiteindelijk de reden van zijn aanwezigheid in Rome. Iemand probeert jou te doden? Riep Vitruvia uit. Kennelijk. Nou, daar kan hij maar beter niet in slagen, sputterde ze. Ik heb je nog maar net gevonden. Ze tikte Carilliné op de wang. Dus die Nathema haar is in Rome. Op ditzelfde moment. Ja, hij logeert in een nabijgelegen herberg. Laat hem dan maar gauw halen. Laten halen? Wat denk je zelf, dat ik mijn enige kans om de echtgenoot van mijn geliefde Gemina te ontmoeten laat schieten? Carilliné schreef een briefje waarin ze Nathema haar vroeg bij hen te komen lunchen. Ze noemde Vitruvia niet, omdat ze de verrassing in zijn ogen wilde zien als hij na al die jaren uiteindelijk de liefste vriendin van zijn echtgenote ontmoette. Vitruvia droeg haar stoeldragers op het briefje naar de herberg te brengen. En haal een mand met eten op de terugweg, instrueerde ze. een warm quadratisch brood? Nee, doe maar twee. Kaas, worstjes en honingcakejes. Ik krijg altijd honger van opwinding, verklaarde ze tegen Cariline. Terwijl ze Nathema haars komst afwachtte, bood Vitruvia zich over Carilines ontwerpen. De ene rol na de andere onderhing haar scherpe, onderzoekende blik. Toen ze de laatste had bestudeerd, leunde ze achterover en sloot haar ogen even. Toen ik de tekening van je villa bekeek, vroeg ik me af of het misschien een toevalstreffer was. Of het je soms was gelukt om iets mooiers te scheppen dan je gewoonte was. Ik zie dat ik me geen zorgen had hoeven maken. Ze keerde zich naar Cariline toe. Je talent is zichtbaar in al je ontwerpen. Elk ontwerp is een parel van proportie verenigd met functionaliteit. Wat je aan ervaring ontbreekt, maak je goed met creativiteit. Cariline voelde zich verwarmd door Vitruvia's woorden. Hermione had haar ontwerpen soms geprezen. Nathema haar vond ze ook geniaal. Zelfs Theo had haar aangemoedigd. Maar geen van hen begreep werkelijk wat architectuur inhield. Niet zoals Vitruvia. Haar lof betekende meer dan alle bemoediging die Cariline in haar leven had ontvangen. En dat was niet veel geweest. Vitruvia's erkenning gaf haar het gevoel dat haar werk ertoe deed, alsof het bevestigd werd. Vitruvia pakte Cariline's hand. Ik heb een cadeau voor je meegebracht. Ze bukte om een dikke boekrol dichtgebonden met leren koordjes uit een stoffen tas te halen. Het stuk papyrus was vergeeld van ouderdom en langs de vouw kon Cariline een deel van een cijfer lezen. Dit was een van mijn grootvaders eigen exemplaren. Boek nummer 8 van zijn fameuze these over architectuur. Het is een kort boek dat gaat over water, hoe je het kunt vinden en de kwaliteit kunt testen met algemene opmerkingen over aquaducten, bronnen en waterreservoirs. Er staan persoonlijke aantekeningen van hem in de marges. Je vertelde me dat je de eerste 7 bezit. Nu heb je ook het 8e boek. Cariline koesterde de boekrol in haar handen. Vitruvius' eigen boek? Dit is verbijsterend. Ik had Gemina altijd een volledige set als huwelijksgeschenk willen geven. Nu kunnen we beginnen die van jou compleet te maken. Cariline schudde haar hoofd. Weet je het zeker dat je hier afstand van wil doen? Ik heb er nog 131. Mijn grootvader maakte manisch kopieën van zijn werk. Het kostte hem een fortuin. De vrouwen keken op toen Ferox blafte. Nathema haar kwam aarzelend aanlopen. Ik hoop dat ik niet stoor. Vader! Cariline sprong op. Ik heb een bijzonder iemand om aan je voor te stellen. Nathema haar wachtte niet op voorstellen. Vitruvia, fluisterde hij. Blijkbaar herkende hij de vrouw die hij nog nooit had ontmoet onmiddellijk. Hij stapte niet naar voren om haar te begroeten, maar bleef op afstand staan. Zijn schouders leken net een stijve plank. Toen pas besefte Cariline met een schok dat ze hem had moeten waarschuwen, hem de tijd had moeten geven om zich voor te bereiden. Want het was niet makkelijk voor Nathema haar om de hartsvriendin van zijn geliefde Gemina voor het eerst te ontmoeten. Toen Vitruvia al die jaren geleden in Gemina's brieven over hem had gelezen, was Nathema haar een sterke, levendige man geweest. Voor de ogen van deze vrouw, die hem alleen had gekend als Gemina's geliefde echtgenoot, voelde Nathema haar zich al te zeer een eunuch. Vitruvia, die de gegeneerde aarzeling bij hem aanvoelde, deed 2 grote passen om de afstand tussen hen te overbruggen. Ze sloot Nathemahar in haar armen en kuste zijn wangen op de Romeinse manier. Bij de baard van Zeus, je bent net zo knap als Hemina beweerde, riep ze uit. Geen wonder dat ze die sukkel voor jou aan de kant heeft gezet. Nathemahar ontspande. Zijn lippen trilden nog even en toen brak er een lach door op zijn gezicht. Het was inderdaad een sukkel. Caroline keek toe terwijl Vitruvia haar vader naast zich op de bank trok en hem overspoelde met hartelijkheid en vragen, tot Nathemahar vergat om verlegen te zijn. Het duurde niet lang of ze wisselde verhalen uit over Gemina. Caroline zat er stilletjes bij en nam ieder woord in zich op. Ze stopte elke anekdote weg in een hoek van haar geest om er later van na te genieten. Toen Vitruvius' dragers terugkwamen, dekte Caroline een tafel waaraan ze met elkaar konden eten. Onder het eten haalde ze herinneringen op. Een uur vloog voorbij, en nog één. Caroline ging helemaal op in Vitruvia en Nathemahar's levendige herinneringen en zat opgetogen te luisteren terwijl het voedsel op haar bord bleef liggen. Ten slotte stond Nathemahar op. Vergeef me, lieve dame. Hoewel ik in Rome ben, heb ik nog steeds taken in Kush. Ik moet terug naar de herberg om wat brieven af te maken, voordat we morgen op weg gaan naar Meroe. Ik kan je niet zeggen hoe heerlijk het was om je te ontmoeten, Vitruvia. Gemina is nooit ver uit mijn gedachten. Maar vandaag had ik haast het gevoel dat ik haar hand aanraakte. Ik voel hetzelfde, Nathemahar. Vitruvia bukte om nog een rol uit haar tas te halen. Een geschenk voor jou, als ik zo vrij mag zijn. Nathemahar zette grote ogen op. Voor mij? Caroline herkende de inktvlek onmiddellijk. De brief van haar moeder. De brief waarin ze met zoveel tederheid over haar vader sprak. Ze sloeg hem gade terwijl hij de brief ontrolde en begon te lezen. Hij bracht zijn gezicht dichter naar het vel papyrus. Zijn ogen waren strak op het blad gericht en zijn vingertoppen gleden zachtjes over de tekst. Gemina, fluisterde hij ten slotte. Een traan biggelde over zijn wang en hij slikte moeilijk. Hij bukte tot zijn lippen de naam raakten die zwierig onderaan stond. Gemina. Thank you. We lezen in het boek Juweel van de Nijl, hoofdstuk 31. Mijn hart beeft in mijn binnenste. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij. Huiver bedekt mij. Zo vertelt Psalm 55 in vers 5 en 6. Theo leunde tegen de voorsteven en liet zijn gezicht afkoelen in de wind. Hij voelde zich als een sudderende stoofpot. In hem bubbelde en bruiste zowel angst als opwinding. En nog iets. Iets wat maakte dat hij zich levend voelde en tegelijk doodsbenauwd. Hij draaide zijn hoofd naar de hut waar zijn gasten verbleven. Vader en dochter hadden nog nooit een logement gedeeld. Hij vroeg zich af wat ze vonden van die nieuwe intimiteit. Of het een welkome omstandigheid was of een pijnlijke.
Eten is klaar,
riep Sophocles en hij zwaaide naar Theo voordat hij op de deur van de hut klopte. Ongelooflijk, dacht Theo. De oude zeeman had de gewoonte meteen weer aangenomen. Zodra zijn oog weer op Carilinee was gevallen, was hij gestopt met vloeken en was hij weer begonnen met aankloppen. Theo ging op weg naar de cabine om zich bij zijn gasten te voegen. Er was amper genoeg ruimte voor hen alle drie. Maar hij wilde dat deze eerste maaltijd een zekere mate van beschaafd comfort bood en liever aan tafel eten dan met een bord op de schoot. Sophocles heeft zichzelf overtroffen, zei Carilinee, zodra hij binnenkwam. Kip, Theo. Hij heeft kip voor ons klaargemaakt. En hij heeft er zelfs verse dragon bij gedaan. Het smaakt verrukkelijk. Sophocles, die nog bij de open deur rondhing, werd rood. Theo kon zijn ogen niet geloven. Hij bloosde gewoon. We zijn pas vanochtend uit Puteoli vertrokken, zei Sophocles met een nonchalant schouder ophalen. Mijn voorraadkast is nog vol. Makkelijk om lekker eten klaar te maken als je verse voorraad hebt. Hij probeerde afstandelijk te doen, maar toen hij zich omdraaide om weg te gaan, zag Theo zijn brede, vergenoegde lach. Dus de manier om op dit schip een fatsoenlijke warme maaltijd te krijgen is om bij Carilinee aan tafel te zitten, zei hij droogjes. Ze grinnikte. Sophocles is op mij gesteld. Hij nam plaats op de kruk tegenover haar. Ik geloof dat je mijn kok betoverd hebt. Ze rolde met haar ogen. Ik complimenteer hem met zijn kookkunst. Ik betwijfel of hij van de rest van jullie ooit een woord van lof heeft gehoord.
Omdat hij een slechte kok is.
Carilinee rook aan de kip op haar bord. Dit ruikt verrukkelijk. En heb je dat brood gezien? Er zit geen schroeiplek aan. Ik denk dat Sophocles heeft geoefend terwijl het schip aangemeerd lag. Zal ik bidden voor het eten voordat het koud wordt? Vroeg Nathema haar. Graag, zei Theo. Nadat Nathema haar had gebeden, wendde Theo zich tot Carilinee. Had je, toen we naar Puteoli voeren, ooit kunnen denken dat je op een dag in deze hut zou zitten met je vader naast je? Ze keek Nathema haar verlegen aan. Niet in mijn wilste dromen. Ik was er toen nog half en half van overtuigd dat Sesen mijn vader was. Theo knikte. Dat weet ik nog. Hij fronste zijn voorhoofd. Waarom denk je dat Sesen zo vreemd reageerde toen hij je in het paleis voor het eerst ontmoette? Nathema haar wreef over zijn kin. Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. In Kush was ik verbijsterd toen Carilinee me voor het eerst zijn gedrag beschreef. Nu ik weet wat hij beraamde in die kamer, vermoed ik dat alles wat ongewoon was hem gealarmeerd zou hebben. Hij zette tenslotte zijn leven op het spel door zo'n samenzwering te plannen. En toen kwam Carilinee binnenwandelen. Bedienden horen niet naar de eerste verdieping te gaan, hoewel dat soms natuurlijk niet kan worden vermeden. Maar iets in Karilines manier van doen moet zijn aandacht hebben getrokken. Karilines speelde met een stuk kip. Waarom zou hij dan naar mijn leeftijd vragen? En vragen naar de naam van mijn vader? Zodra Sesenje goed had bekeken, moet hij hebben beseft dat je geen gewone Cushitische was. Je lichte huid, je amberkleurige ogen, je haar, alles aan jou verraadde iets van je geschiedenis. Je bent anders en dat maakte hem achterdochtig. Toen je erkende dat je Blandinus' kleindochter was, moet gij ongerust zijn geworden. Waarom trad de kleindochter van de Romeinse beambte op als bediende? Had Blandinus je gestuurd om hem te bespioneren? Carline schoof haar bord weg. Hij zei, het klopt. Wat bedoelde hij? Wat klopt er? Theo had plezier toen Atheha maar Carline's bord weer voor haar neus zette. Eet. Ze wuifde het weg. Ik zit vol, dank je. Eet. Anders is Sophocles gekwetst, zei Theo met samengeknepen ogen. Ze was afgevallen tijdens haar ziekte en haar eetlust was niet helemaal teruggekomen. Ze at niet genoeg en hij was in de afgelopen weken bang geweest dat ze daardoor weer ziek zou worden. Nu en dan had hij er zich onder het eten op betrapt dat hij haar happen telde en zich afgevraagd of hij zijn verstand verloor. Zijn truc werkte en Carilline slikte een hap door. Nathema haar wachtte tot ze een volgend stukje kip in haar mond had gestopt voordat hij weer sprak. Dat opzettelijk uitstel deed Theo glimlachen. Als ze met z'n tweeën tegen haar samenspande, maakte ze geen kans. Toen je de naam van je grootvader noemde, zei Nathema haar, herinnerde Sesen zich waarschijnlijk de oude geruchten. Volgens de verhalen die jarenlang door het paleis hebben gecirculeerd, was Quintus Blandinus, jongste dochter, er met een Cushit van doorgegaan. En daar was je, de belichaming van de oude roddelpraatjes. Ontegenzeggelijk een kind uit die verbintenis. Niemand kende de identiteit van de man met wie Gemina was weggelopen. In de loop van de tijd zijn vele namen geopperd, waaronder de mijne. Carilline trok haar wenkbrauwen op. Dat heb je nooit verteld in Cush. Ja, dat is waar. Nog een dubbelzinnigheid in de lange rij van uitvluchten. Maar Sesen zal het oude gerucht wel hebben gehoord. De mogelijkheid dat je mijn dochter was, moet hem onder de omstandigheden ernstig ongerust hebben gemaakt. Omdat hij onder jou werd? Dat, en omdat Sesen mij als een vijand beschouwt. Hij heeft altijd gevonden dat hij mijn baan had moeten krijgen. En nu dook een vrouw, die misschien mijn dochter was, op in dezelfde ruimte als waar hij een clandestine bespreking had om de dood van de koningin te beramen. Je moet hem razend gemaakt hebben, kind. Natuurlijk wilde hij weten wie je was, wie je vader was. Hij moest weten of je een spion was, nagaan of zijn complot in gevaar was. Theo knikte. Dat klinkt logisch. Carilline liet zich tegen de kussens zakken. En ik heb allerlei onvergaaste conclusies getrokken. Waarvan sommige klopten, bracht Nathema haar onder het oog. Sesen wist inderdaad iets over je geboorte. Hij veegde zijn vingers af met zijn servet. De hele tijd dat jij je onderzoek uitvoerde, was ik bang dat je de waarheid boven tafel zou halen. En tegelijk trots op hoe slim en dapper je bent. Carilline grinnikte. Was je trots toen ik dacht dat Sisen mijn vader kon zijn? Natimahar rolde met zijn ogen. Ik kon hem eerlijk gezegd zijn keel wel doorsnijden. Ik kon niet geloven dat je dacht dat die sukkel je vader kon zijn. Ik vond het idee alleen al aanstootgevend. Haar mond viel open. Je was jaloers. Eet je kip nou maar op. En ja, ik was jaloers. Het was minder afschuwelijk geweest als je een bewonderswaardiger man had gekozen. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik niet verwant ben aan een moordenaar. Ik maakte mezelf wijs dat hij een goede reden had om de Kandake te haten. Maar ik kon niet om die moordplannen heen. Theo sloeg het geanimeerde gesprek tussen vader en dochter met een klein lachje gade. Elke dag werd de gêne tussen hen minder, totdat er momenten waren dat het onmogelijk was te hebben denken dat ze 24 jaar gescheiden waren geweest door pijnlijk verraad. Zijn keel werd droog bij de herinnering aan het beeld dat hij niet uit zijn hoofd kon bannen. Het beeld dat hem gedurende de slapeloze uren had gekweld. Natimahar, die gewond en alleen uitzag en met gebroken stem fluisterde: ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Ik zal je slechts schande brengen. Theo had vanaf de dag dat hij Natimahars bekentenis had gehoord, geweten dat hij binnenkort zijn eigen angst onder ogen moest zien. Natimahar had 17 jaar verloren laten gaan van de tijd die hij had kunnen hebben om met zijn geliefde dochter, omdat hij geloofde dat hij minder was dan andere mannen. Hij had Karilene nooit een kans gegeven, omdat hij ervan overtuigd was dat ze hem zou afwijzen. Een afwijzing die hij meende te verdienen. Toen hij in die kamer zat en zag dat Karilene op haar knieën viel en de handen van de eunuch kuste, terwijl ze alsmaar vader, vader, vader tegen hem zei, had Theo begrepen dat hij zo'n volkomen aanvaarding enkel kon krijgen als hij zijn hart openstelde voor een even volkomen afwijzing. Hij mocht niet dezelfde fout blijven maken als Natimahar. 17 jaar van zijn leven verliezen met het verstoppen van zijn grijze haar en zijn geheimen en daarbij zijn hart begraven. Toen de maaltijd ten einde kwam, haalde Theo diep adem en stond op. Hij voelde dat hij verbleekte. Zijn maag kwam in opstand, maar hij dwong zich om door te zetten. Karilene, wil je even mee naar buiten voor een beetje frisse lucht, voordat je gaat slapen? Ze sprong op. Dat lijkt me heerlijk. Als jij het goed vindt, Natimahar, vroeg Theo beleefd. Natimahar buigde. Natuurlijk, dan heb ik de tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan. De nacht had zijn duisternis over de aarde uitgespreid terwijl ze hadden gegeten. De meeste van Theo's mannen hadden hun deken uitgerold op het dek en maakten zich op om te gaan slapen. Sommigen lagen al flink te snurken. Eén speelde er zachtjes op een fluit. En Stel was bezig met een rustig spelletje dobbelen, terwijl Taharka aan het roer stond, zijn lijf droeg het gewicht van de stuurriem terwijl hij tegen het lange stuk hout leunde. De wind blies zachtjes in het zeil en bezorgde hun een behoorlijke snelheid. Theo nam Karilene mee naar de voorsteven, die gelukkig verlaten was, en leunde tegen de eikenhouten reling. In de stilte ordende hij zijn gedachten. Weet je hoe de stuurriemen op een schip werken? Vroeg hij zo zacht dat niemand anders dan Karilene hem kon horen. Ze keek hem verrast aan. Nee. Twee peddels op de achtersteven van het schip steken uit in de zee en dienen als roer. Ze zitten onder water, waardoor je ze, afgezien van hun lange handvatten, zelden ziet. Ze zijn tamelijk klein, maar samen met het zeil kunnen ze de koers van het schip bepalen. Een stuurriem kan je dodelijk op de rotsen te pletter laten slaan of je veilig in de haven brengen. Haar volle lippen kregen een zachte trek, wat zijn hart sneller deed slaan. Bedankt voor de les in zeevaart, maar ik vrees dat ik geen zeevrouw kan worden. Mijn hart ligt bij de architectuur. Hij streek over zijn gezicht. Ik probeerde een beeld op te roepen. Neem me niet kwalijk, zei ze onmiddellijk berouwvol. Soms vergeet ik hoe poëtisch je bent. Ik was te langdradig en veel te technisch. Hij schraapte zijn keel. Ik wilde alleen maar zeggen dat er verborgen dingen zijn in de ziel, zoals de roerpen van een schip. Dingen die de koers van je toekomst kunnen bepalen. Dingen die je kapot kunnen maken. Ik zag dat bijna thema haar die dag in de herberg. Zijn overtuiging dat hij schande over je zou brengen, was vele jaren het roer van zijn leven. Ze keek hem ernstig aan. Haar amberkleurige ogen waren strak op zijn gezicht gericht, haar lippen een stukje van een geweken. Even was hij zijn tekst vergeten. Hij kon zich alleen maar afvragen hoe het zou zijn om zijn mond op die lippen te drukken, om ze te proeven. Hij haalde diep adem en wendde zich af. Keek naar de maan, naar de sterren die stralend aan de hemel schitterden. Alles om zich af te leiden van Carilinees onweerstaanbare aantrekkingskracht, tot hij weer dacht aan wat hij moest onthullen. Dat maakte hem gauw genoeg weer scherp. Hij balde zijn hand tot een vuist en dwong zich haar weer aan te kijken. Die dag besefte ik dat ik niet veel verschil van Atemahar. Mijn lichaam mag dan niet beschadigd zijn, maar mijn geest wel. Carilinae sloot haar hand om zijn vuist. Je kunt me alles vertellen, Theo. Hij probeerde te slikken, maar dat lukte niet. Hij probeerde te knikken, maar zijn hoofd weigerde mee te werken. Weet je nog dat ik verteld heb dat ik een vondeling ben? Dat Galenos me heeft gevonden? Hij likte zijn droge lippen. Hij nam me mee naar huis en heeft me naast zijn twee kinderen grootgebracht. Hij is altijd goed voor me geweest. Maar zijn vrouw, Celandine. Hij haalde zijn schouders op. Ze vond me een plaag. Het feit dat Galenos mij, een vondeling van wie de afkomst voor altijd duister zou blijven, mee naar huis had genomen op de dag dat zij een gezonde dochter net ter wereld had gebracht, dat vond ze een belediging. Voor Celandine bleef ik op zijn best een bediende. Galenos kon me natuurlijk niet adopteren, terwijl zijn echtgenote me nauwelijks verdroeg. Ik heb nooit geweten wat ik was in dat huis. Een slaaf? Een zoon? Hij maakte zijn hand los uit die van Carilinae, legde zijn onderarmen op de reling en leunde naar voren. Terwijl hij naar de oceaan staarde, zei hij: Ariadne werd de enige constante factor in mijn leven. Haar broer, Dionysius, is ouder en buitengewoon intelligent en zat het liefst binnen te studeren. Ariadne en ik hadden destijds dezelfde interesses. Ze zag mij altijd als een broer, haar tweelingbroer. We zijn even oud en ze kende geen leven zonder mij. Maar in mijn hart geloofde ik nooit dat ik bij die familie hoorde. Zelfs Galenos erkende me tot een aantal jaren geleden niet wettelijk als zoon. Hij had zijn redenen. Hij haalde zijn schouders op. Toch bleef ik een buitenstaander. Ariadne mocht mij dan zien als een broer, maar ik zag haar niet als zus. Je werd verliefd op haar, fluisterde Caroline. Ja. Hij hoorde haar scherp inademen. Hou je nog van haar? Vroeg ze met bevende stem. Hij keerde zich naar haar toe. Niet op die manier. Het heeft me lange tijd gekost om dat te beseffen. Toen ik haar met mijn broer zag, begreep ik dat Ariadne al die tijd gelijk had gehad. Wij zijn broer en zus. Als die verwarring in mijn kindertijd er niet was geweest, zou ik dat eerder hebben herkend. Ik zou zeker sneller hersteld zijn van de pijn van die afwijzing. Maar wat kort na die gebeurtenis voorviel, heeft me bijna de das omgedaan. Ik kan het niet helemaal betreuren, omdat het me in de armen van Yeshua heeft gedreven. Het dwong me tot een dieper geloof dan de meesten hebben, denk ik. Hij wreef over zijn lippen en merkte dat die ijskoud waren. Ondanks de warmte beefde hij over al zijn leden. Ariadne vond een brief van mijn moeder. Hij wuifde het weg. Te lang verhaal om daar nu op in te gaan. Laat het volstaan om te zeggen dat we door die brief ontdekten wie ik was. Mijn identiteit werd erin bekendgemaakt. Mijn moeder was een slavin in Rome. Zij en Servius, de jongere zoon van haar meester, werden verliefd op elkaar. Servius wilde met haar trouwen. Hij kwam uit een edele familie en zijn vader, die razend was vanwege zijn beslissing, onterfde hem. En zo zijn Servius en mijn moeder in Korinthe beland. Galenos kende hen omdat hun percelen aan elkaar grensden. Hij vertelde me dat ze dol op elkaar waren en nog gelukkiger werden toen Justus werd geboren. Theo balde zijn vuisten weer. Maar hun leven werd verwoest. Volgens die brief is mijn moeder verkracht een paar jaar nadat Justus was geboren. Caroline hapte naar adem. Theo zette door, hoewel alles in hem wilde stoppen met zijn verhaal om zijn vreselijkste geheim te bewaren. In haar brief noemde ze de naam van die man niet. We zullen zijn identiteit nu nooit meer te weten komen. Hij verdween na de aanval en mijn moeder dacht dat het ergste voorbij was, dat ze met de tijd van die verschrikkelijke verkrachting zou herstellen. En toen merkte ze dat ze zwanger was. Oh, Theo! Ze moest weten waar zijn verhaal heen ging, dacht hij. Hij wachtte tot ze dat kleine stapje naar achteren zou doen van hem af, om extra afstand tussen hen te scheppen. Ze deed een stap, maar naar hem toe. Opnieuw sloot ze haar hand om zijn vuist, opende die en hield zijn stijve vingers stevig vast. Ze had het niet begrepen, dacht hij bij zichzelf. Ze had niet door waar zijn verhaal heen leidde. Hij moest zich dwingen om door te gaan. Mijn moeder bad dat het kind van Servius zou zijn. Toen ik geboren werd, wierp ze één blik op mij en toen wist ze het. De zilveren streep, zei ze. Hij uitte een vreugdeloos lachje. Je opmerkzaamheid is weer groot. Ja, de zilveren streep. Hij haalde zijn vrije hand door zijn haar. Die had hij ook. En de man die haar verkracht had, had die ook. Toen ze me zag, wist ze wiens kind ze had gedragen. Hij knipperde met zijn ogen toen Caroline nog een halve stap naar hem toedeed. Hij rook haar kaneelrozengeur, voelde de warmte van haar hand om de zijne. Waarom liet ze hem niet los? Ik was haar kind, vlees van haar vlees. Ze hield van me. Maar ik was ook een constante herinnering aan een gruwel waarmee ze niet in het reine kon komen. Ik denk dat die tweedeling te veel voor haar werd en ze begon te verschrompelen. Servius moet buiten zichzelf zijn geweest van ongerustheid. Ik neem hem niet kwalijk wat hij heeft gedaan. Hij wilde haar alleen beschermen. Is hij diegene die je te vondeling heeft gelegd? Theo knikte. Toen ze ontdekte wat Servius had gedaan, was ze niet boos. Ze begreep dat hij het had gedaan om haar te helpen, om te voorkomen dat ze volledig instortte. Maar ze kon niet leven met het besluit. Ze werd verscheurd door schuldgevoel, omdat haar jongste zoon ergens alleen was, zonder iemand om voor hem te zorgen. Ze nam aan dat hij dood was. De last van het feit dat ik er niet meer was, werd haar te veel. Ze geloofde dat Servius niet gedwongen zou zijn geweest om haar kind weg te geven als ze sterker was geweest, als ze er beter had mee kunnen omgaan. Theo deed zijn best om met vaste stem te spreken. Uiteindelijk heeft ze zich het leven benomen. Caroline sloeg haar hand voor haar mond en haar ogen werden groot. We luisteren naar het hoofdstuk 31 uit het boek Juweel van de Nijl, een boek van de schrijfster Tessa Afshar.